Gemeente, vooraf nog een enkele afkondiging. Komende vrijdag, 9 november, hopen Remco Simons en Joanne Brinkman in het huwelijk te gaan treden. En de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Ark in Rijssen om 3:00. Dan voor onze luisteraars thuis een schriftlezing, die is uit Lucas 24... De versen 25 tot 27 en 44 tot 49, dus Lucas 24, daaruit is de schriftlezing van deze middag. En dan de collectes, die zijn vandaag bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas en met name de Theologische Universiteit. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk, kerkelijke kas, de Theologische Universiteit, en dan straks bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 100, het eerste, het derde en het vierde vers. Juicht aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap en geeft hem eer. Gaat tot zijn poorten in met lof, want goede tieren is de Heer. Wij doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop willen we met elkaar zingen op Psalm 149, het eerste vers. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij Lucas 24, het laatste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen de versen 25 tot en met 27 en 44 tot en met 49. Dus de versen 25 tot en met 27 en 44 tot en met 49. In deze twee gedeeltes laat de Heere Jezus, de opgestane Heere, laat Hij weten hoe belangrijk het is dat we ons leven richten naar de schriften. Het 25e vers van Lucas 24, en dat is uit die geschiedenis van de Emmausgangers. En Hij, de Heere Jezus, zei tegen hen: o onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En dan gaan we naar het 44ste vers. En dat is uit het gesprek van de Heere met zijn discipelen, ook weer na zijn opstanding. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover Lucas 24. Wij willen samen de Heere danken en ook bidden om zijn zegen. We willen in het bijzonder dankzegging doen voor het feit dat Rianne Koster weer thuis is. Ze is een week of 7, 8 is ze in Afrika geweest en heeft daar ook in een kinderhuis mogen werken. En we zijn dankbaar en blij dat ze ook weer veilig in ons midden teruggekeerd is. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Trouwe Heere in de hemel, u bent groot en u bent goed. U bent groot en daar hebben we van mogen zingen. Toen we voor de dienst met elkaar Psalm 65, het 4e vers, gezongen hebben, waarin zo duidelijk naar voren komt dat u groter bent dan de bergen, dat u alles in stand houdt, u heeft alles geschapen, maar u bewaart het ook alles door uw kracht. U bent groot, veel groter dan wij maar enigszins kunnen beseffen. Maar u bent ook goed, u bent de barmhartige, de ontfermende God die niet uit is op de ondergang van ons mensen, maar juist erop uit is dat we ons bekeren en dat we tot het leven komen. Het leven dat nimmer meer vergaat. Het eeuwige leven in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. U bent groot en goed. U bent ook trouw, Heere. En dat mogen we op deze zondag na de herdenking van de kerkreformatie wel heel in het bijzonder bedenken. Trouw, want u heeft door de eeuwen heen uw kerk toch steeds weer bewaard bij uw woord. En dat ging door duistere perioden heen. Er zijn tijden geweest waarin uw kerk zichzelf in het donker hulde door allerlei menselijke opvattingen en instellingen. Maar u heeft er toch steeds weer voor gezorgd dat uw kerk in het licht kwam. En dat door uw eigen woord, uw woord dat een licht is op ons pad en een lamp voor onze voet. We mogen uw naam danken, Heere, voor de kerkhervorming, de reformatie. We mogen uw naam ervoor danken dat u er ook in de tijd daarna voor gezorgd heeft. Dat zoveel schatten die toen ontdekt zijn ook weer opgeschreven zijn. Dat ze in belijdenissen zijn terechtgekomen, dat we ze ook vandaag de dag nog na mogen zeggen, die belijdenissen die toen ontstaan zijn. En we zijn zo dankbaar, Heere, dat u ons nog dat woord geeft en dat we dat ook werkelijk mogen zien als dat licht in onze duisternis. En tegelijk beseffen we en belijden we, Heere, dat het niet voldoende is dat we dat woord alleen maar bezitten. We hebben net gelezen uit Lucas 24 dat u, o Heere Jezus Christus, de harten van uw discipelen opende. En dat ze toen de schriften gingen verstaan. En we belijden het u, Heere, dat hebben wij ook nodig. En dat niet eens, maar steeds weer opnieuw. Dat hebben we ook vanmiddag nodig. En daarom open onze harten. En wilt u geven dat we het mogen verstaan wat u ons vanmiddag aanreikt in het onderwijs dat we krijgen. En wilt u ook uw dienaar zegenen, Heere, dat hij de woorden die hij in uw naam tot de gemeente moet spreken, dat hij die woorden ook van u mag ontvangen. We zijn samen dankbaar, Heere, heel in het bijzonder, dat u Rianne Koster weer veilig in het midden van de familie, in het midden van ons als gemeente teruggebracht heeft. Ze heeft de afgelopen tijd ook haar gaven mogen gebruiken ten dienste van kinderen in Afrika. Kinderen die zo minder bedeeld zijn, die in zulke van ons verschillende omstandigheden moeten leven. We zijn dankbaar voor uw bewarende hand en we bidden ook, Heere, of u Rianne ook alles wilt geven nu ze de draad weer op gaat pakken van haar studie. Maar we willen ook bidden voor de kinderen daar onder wie ze gewerkt heeft. En we bidden ook voor de ouders van die kinderen, voor al de mensen die in dat werelddeel leven. Wilt u ze gedenken, zich over hen ontfermen. Zowel als het gaat om het lichamelijke en het maatschappelijke, als het gaat om het geestelijke. We bidden, Heere, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Want uw koninkrijk is gekomen, maar uw koninkrijk moet ook uitgebreid worden over het rond van deze wereld. En wilt u al de pogingen die in het werk worden gesteld om dat te doen ook zegenen. Al de zendingswerkers, al de zendelingen, allen die uw naam waarden ook willen uitdragen, we leggen ze in uw handen en we bidden om uw zegen over dat werk dat ze mogen doen. Dat uw koninkrijk mag komen, Heere. We willen vanmiddag denken aan allen in het midden van ons die moeite en zorgen hebben. We denken vanmiddag in het bijzonder ook aan gezinnen onder ons die te maken hebben gekregen met werkloosheid. En dan komt de crisis toch wel dichterbij, dan voelen we het in ons midden. We dragen de gezinnen aan u op en ook de broeders die erdoor getroffen zijn, wilt u geven dat er ook weer nieuwe mogelijkheden mogen komen om aan het werk te komen. Heren, wij bidden om uw zegen, ook om deze dingen ook te kunnen verwerken en ook om die te kunnen dragen. Wij willen zijn met allen, we bidden om uw zegen over allen die verdriet hebben. En allen die een stuk eenzaamheid in hun leven ervaren. We denken aan allen die meeluisteren. Via de kerktelefoon of op een andere manier, via de stilok wellicht. Of op een nog een andere manier wil nabij zijn, gedenken. Wilt u zich over ons ontfermen, Heren? U kent onze omstandigheden. U weet van ons staan en van ons zitten, van ons gaan en van ons liggen. Heer in de hemel, en zo komen we vanmiddag samen tot u. En we bidden om uw zegen. We bidden om de werking van uw geest. En we doen dat in het diepe besef van onze afhankelijkheid. Ziende op hem, die gekomen is en die komen zal, in wie alle leven is, de Heere Jezus Christus, uit genade, om zijnentwil. Amen. Gemeente, vorige week is de behandeling van de catechismus afgesloten. En voordat we nu weer beginnen met een nieuwe ronde door de catechismus, willen we met elkaar een aantal hoofdstukken bespreken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dominee Klomp zal een aantal hoofdstukken uit de Dordtse leerregels gaan bespreken. Niet de volledige Dordtse leerregels zullen behandeld worden of de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar bepaalde facetten daaruit, bepaalde hoofdstukken daaruit. Ik wil vanmiddag met u en met jou stilstaan bij wat we lezen in het 5e tot en met het 7e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaat over de Heilige Schriften. Het 5e artikel, en daar staat boven waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken, en dan al deze boeken alleen, ontvangen wij voor heilig en kanoniek om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin is begrepen. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanige houdt, maar in het bijzonder omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. En omdat ze ook het bewijs van die bij zichzelf hebben. Gemerkt de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. En dan het 6e artikel. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfen, zoals het 3e en het 4e boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek van wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed van de drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse, de twee boeken van de Maccabeeën, die de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijs kan nemen, voor zoveel als ze overeenkomen met de kanonieke boeken, maar ze hebben zulk een kracht en vermogen niet dat men door enige getuigenis van deze enig stuk van het geloof of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. En zover is het vandaar dat ze de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. En dan artikel 7. En wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam wordt geleerd. Want omdat de hele wijze van dienst die God van ons eist, daarin het lang wordt beschreven, zo is de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al waar het ook een engel uit de hemel, zoals apostel Paulus zegt in Galaten 1. Want omdat het verboden is om het woord van God iets toe of iets af te doen, zo blijkt eruit dat de leer daarvan zeer volmaakt is en in alle manieren volkomen. En men mag ook geen mensengeschriften, hoe heilig ze ook geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke geschriften. Noch de gewoonte met de waarheid, want de waarheid van God is boven alles. Noch de menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de concilies, decreten of besluiten, want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. En daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen dat geleerd hebben. Toen ze zeiden, beproef de geesten of ze uit God zijn. En ook, indien iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. Tot zover. Maar voordat we deze artikelen met elkaar gaan overdenken, willen we samen zingen uit Psalm 119, vers 53 en 65, waarin naar voren komt dat het woord van God werkelijk het licht is op ons pad en een lamp voor onze voet. Zing straks het 67ste vers van Psalm 119. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, zodat ik me niet van uw paden mag keren. Gemeente, afgelopen woensdag was het 31 oktober. En nou is 31 oktober in de kerkgeschiedenis altijd een hele belangrijke datum. Want dan staan we erbij stil dat op 31 oktober 1517 Luther zijn 95 stellingen geslagen heeft aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. En daar is de reformatie mee in gang gezet. Waar ging het eigenlijk over, die reformatie? Het ging over het woord van God. Het ging over Christus alleen. Het ging over alleen door genade kun je worden behouden. Dat waren de drie belangrijke dingen die helaas in de loop van de kerkgeschiedenis weer onder het stof geraakt waren. Niet in die zin hoor, dat ze niet meer aan de orde kwamen, maar het heldere zicht op deze dingen was verdwenen. En toen heeft de Heere er zelf voor gezorgd dat er mannen opstonden die dat heldere zicht weer mochten ontvangen en dat mochten verwoorden en op mochten schrijven ook. En zo is dan die reformatie begonnen. Een paar jaar geleden was ik in Genève. En in Genève heb je op een gegeven moment een prachtige tuin, een soort van een park. En in dat park heb je een galerij van allerlei beelden. En die beelden die verwijzen weer naar personen die voor de reformatie van belang zijn geweest. Luther, Calvijn, John Knox en nog een aantal. En dan staat er onder dat monument, aan de onderkant, er staat dan ingebeiteld en dan in het Latijn, na de duisternis het licht, post tenebras lux staat er. Na de duisternis het licht. Nou, en dat is eigenlijk ook de reformatie geweest. Na de duisternis van menselijke inzichten en menselijke instellingen, en menselijke overtuigingen, weer het licht van Gods heilig woord. Het woord alleen, de schrift alleen, genade alleen. In die tijd is ook de Nederlandse geloofsbelijdenis ontstaan. En dat niet in dezelfde tijd, in die zin niet in zeg 1520, maar in 1561. Betrekkelijk kort na het begin van de reformatie. En de schrijver van deze Nederlandse geloofsbelijdenis is Guido de Bre geweest. Die naam die zal een ieder toch wel bekend in de oren klinken. En vandaag de dag heb je ook nog wel scholen die zo heten. He? Guido de Bre. Nu zal ik niet al te lang bij Guido stilstaan, maar het is wel waar dat deze Guido zijn leven heeft moeten geven voor het geloof van de reformatie. Het werd hem niet in dank afgenomen dat hij tegen de Rooms-Katholieke leringen stellingen nam. En hij heeft op een gegeven moment geprobeerd om de vorst, Philips II, te overtuigen van de goede bedoelingen van de reformatie. Wanneer we andere dingen leren dan de Roomse kerk, is dat niet om de Roomse kerk, om zo te zeggen, af te schrijven, maar om die te reformeren, om die weer te brengen in het juiste spoor. Maar het mocht niet baten. En Guido is uiteindelijk gestorven op de brandstapel. Hij heeft zijn leven ervoor moeten overhebben om het reformatorische geloof in de goede zin van het woord, om dat te beleiden. Dat moet je altijd bedenken als je de Nederlandse geloofsbelijdenis leest. En dat moet je ook altijd bedenken als je bij jezelf soms zoiets hebt van, ach, die belijdenisgeschriften, ach, dat zijn toch eigenlijk taaie en moeilijke artikelen, dat Ja, dat vergt soms inderdaad wel dat je even doorzet en dat je eens even goed je erop toelegt. Maar je moet altijd bedenken, als het gaat om die Nederlandse geloofsbelijdenis, nou, ik durf het vanmiddag zo te zeggen, hij is in bloed gedrenkt. Hij is in bloed gedrenkt. Guido de Bret heeft de waarheid van God zo lief gehad dat hij bereid was om zijn leven daarvoor te geven. Vanmiddag willen we met elkaar stilstaan bij de artikelen 5 tot en met 7 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En die gaan over het fundamentele punt van de schriften. Want daar staat nou alles mee en daar valt nou alles mee. Als je de schriften als het enige neemt, dan mag je in het goede spoor gaan en blijven. Maar als je iets neemt wat bij die schriften komt, of er zelfs overheen gaat heersen, dan kan het niet anders dan dat je van de waarheid van God vervreemdt en je van verwijdert. De schriften. En dan wordt in deze artikelen die we vanmiddag met elkaar gelezen hebben en waar we het nu met elkaar over gaan hebben, wordt in deze artikelen gezegd dat het woord van God betrouwbaar is, dat het woord van God duidelijk is, dat het woord van God genoeg is, dat het woord van God nodig is om zalig te worden. En daar willen we het ook met elkaar over hebben. Ik wil het hebben over het betrouwbare woord en dan stilstaan bij de eigenschappen die dat woord heeft. Het betrouwbare woord, de eigenschappen van de Bijbel. De eerste eigenschap die de Bijbel heeft, gemeente, is dat die, om zo te zeggen, gezag opeist voor zichzelf. Dat is ook het grote verschil tussen de Bijbel en een ander boek dat u leest. U heeft misschien wel een roman kort geleden gelezen, en dan kunnen dat hele mooie boeken zijn, maar dan begrijpt u wel, zo'n roman doet geen appel op uw hart. Zo'n appel zo van, dit is gezaghebbend, ik kan hier niet onderuit, ik moet mij richten naar wat dit woord zegt. En dat is nou juist wel het eerste kenmerk van de Bijbel. Lees je de Bijbel, dan kom je erachter, dit woord vraagt gezag. Dit woord komt met kracht naar mij toe. Ik moet het of aanvaarden, of ik moet het verwerpen. Die eigenschap van de Bijbel, die ik nu net probeer te verduidelijken, onder woorden probeer te brengen, noemen we met een moeilijk woord de autopistie van de schrift. De schrift die gezag opeist voor zichzelf. Nou is er in de loop van de tijd natuurlijk best een hele hoop gemorreld aan het gezag van de schrift. En lang niet alle mensen, ook niet binnen de kerken, die doen wat staat in artikel 5, namelijk dat ze hun geloof naar de schriften reguleren, dat ze hun geloof op de schriften gronden en dat ze hun geloof met de schriften bevestigen. Niet iedereen zegt van ganser harte ja op wat daar staat. Wij geloven zonder enige twijfeling al wat in de schriften is begrepen. Met de regelmaat van de klok verschijnen er boeken en ook wel rapporten waarin uiting gegeven wordt aan schriftkritische gevoelens. Het zou zomaar kunnen dat jongeren onder ons er ook wel mee te maken hebben. Dan ben je op school en dan zijn er leraren die zeggen, ach, je hoeft het niet meer serieus te nemen, hoor, jonen in de vis. Heb je het ooit zo zout gegeten? Dat kan toch niet? Je hoeft niet meer zo serieus te nemen, die wonderen die in de Bijbel staan, dat is toch nooit later weer gebeurd? Ach, je moet het allemaal anders gaan zien. Jongeren kunnen daarmee te maken krijgen als ze op school zijn. Niet zo simpel, want in de kerk horen ze wat anders. En dan kan daar bij hun natuurlijk op een gegeven moment ook zoiets in hun hart ontstaan van wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Wat moeten we nou geloven? Mensen die de leer van het gezag van de schriften betwisten, die wijzen vaak op tal van oneffenheden die er in de schriften zouden zijn. Tegenstrijdigheden zelfs. En dan zeggen ze, nou zie je wel, het woord van God kan niet betrouwbaar zijn. Sommigen gaan zover dat ze dan de Bijbel aan de kant schuiven en zeggen, nou, als er oneffenheden in de Bijbel staan, dan kan dat woord nooit betrouwbaar zijn. Dus je kan er eigenlijk niet zoveel mee. Je kan het wel lezen, je kan er wel wat, misschien wat voor jezelf aan onderwijs uithalen op bepaalde dingen. Maar je kunt je geloof er niet op gronden. Anderen gaan minder ver en die zeggen je kunt het geloof gronden op de schrift. Voor zover de schriften spreken over genade en het heil. Maar als de schrift het nou heeft over hele concrete dingen. Hoe ik mijn leven in moet richten. Nou nee, dan gaan we liever te raden bij onszelf. Of bij wat in onze samenleving gangbaar is. Om maar een punt te noemen, de verhouding man-vrouw, daar is de Bijbel heel erg duidelijk over. In onze samenleving staat men daar haaks op en dat er in de kerk ook wel mensen zijn die zeggen, nou nee, wat de Bijbel over die verhouding zegt, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik houd me aan wat in onze samenleving daarover wordt aangehangen. En de Bijbel heb ik alleen maar voor het heil in Christus nodig. Niet voor de consequenties voor mijn geloof en leven. Natuurlijk zijn wij het niet eens met mensen die het gezag van de Bijbel of slechts voor een deel of helemaal niet aanvaarden. Maar zal er vanmiddag toch een jongere onder ons zijn die zal zeggen, ja, maar wat moet ik nou met die oneffenheden in de Bijbel aan? Want die vallen inderdaad niet te ontkennen. Als je nou vanmiddag zou zeggen, in de Bijbel komen geen oneffenheden voor, dan is dat niet eerlijk. Maar aan de andere kant, je moet ook het aantal oneffenheden weer niet overdrijven. Er wordt wel eens gezegd, gesuggereerd dat de Bijbel vol met fouten zou staan. Is niet waar, is niet waar. Relatief gezien is het aantal maar heel gering. En van heel wat oneffenheden in de Bijbel geldt dat als je ze nader beschouwt en de tekst ook beter onderzoekt en in zijn verband zet, dat die oneffenheden gewoon verdwijnen. Ik denk op dit moment aan een heel goed boek van professor Jacob van Bruggen. En dat boek dat heet Christus op aarde. En daarin heeft hij kans gezien om heel wat schijnbare tegenstellingen in de vier evangeliën op een hele overtuigende manier ook op te lossen. En wat we ons ook moeten realiseren is dat bepaalde dingen die voor ons oneffenheden zijn, dat niet hoeven te zijn geweest voor de eerste lezers van dat Bijbelboek. Wij staan qua tijd natuurlijk soms een heel eind van de oorspronkelijke lezers af. En we zullen ook aan de andere kant moeten zeggen, er blijven ook oneffenheden over die te maken hebben met het gebrek aan wat aan onze kant ligt, dat wij het licht nog niet hebben om precies te zeggen hoe we dat en dat met elkaar in overeenstemming moeten brengen. Er zijn nog dingen die over blijven staan tot de jongste dag. Dan zal de Heere, denk ik, op alle vragen die we daarover hebben antwoorden geven. Maar één ding, en dat zou ik juist aan onze jonge mensen vanmiddag ook willen meegeven. Eén ding, daar moet je voor oppassen. En dat is dat je niet op grond van een paar oneffenheden in de Bijbel zou concluderen dat de Bijbel dus onbetrouwbaar is en geen gezag meer verdient. in de gereformeerde, in de beknopte gereformeerde dogmatiek schrijft professor van Gender op een gegeven moment om het betrouwbare woord van God en de onfeilbare regel voor geloof en leven voor ons te zijn, behoeft de openbaring die God ons door de dienst van mensen heeft gegeven niet vrij te zijn van alle oneffenheden. Dus met andere woorden, we mogen door enkele oneffenheden niet de conclusie trekken dat de Bijbel geen gezag meer verdient. De Bijbel wil gezag hebben in ons leven. Roept daar zelf toe op. Als ik de Bijbel lees, ik zei het net al, dan komt dat met kracht op mijn hart af. De Bijbel stelt me voor een keus. De Bijbel zegt aanvaarden of verwerpen. Buigen of... De Bijbel wil wat dat betreft ons hele hart en ons hele leven in beslag nemen. Dat is de eerste eigenschap van de schrift. De tweede eigenschap van de schrift waar ik het vanmiddag met u en met jou over wil hebben, dat is de duidelijkheid of de doorzichtigheid van de Bijbel. De Rooms-Katholieke Kerk onderschrijft deze eigenschap niet. De Bijbel is voor een groot deel veel te moeilijk, zegt de kerk. Daarom zijn de gelovigen in de kerk ook aangewezen op de uitleg van de geestelijkheid. Er is zelfs een tijd geweest dat in de Rooms-Katholieke Kerk de Bijbel ook niet in handen van de gewone gemeenteleden werd gegeven. Nog in 1902, dat is nog betrekkelijk kort geleden, al is het meer dan een eeuw geleden. Nog in 1902 heeft de paus de schriftstudie alleen aan de geestelijken bevolen. Dus mensen thuis mochten de Bijbel niet lezen. In 1864 durfde de paus het zelfs te bestaan om protestantse bijbelgenootschappen op één lijn te stellen met socialistische en communistische verenigingen. En als verderfelijk te bestempelen. En wie ze begunstigden, maakte zich schuldig aan de zwaarste zonde tegen God en de kerk. Tegenwoordig is men wat dat betreft gelukkig van dat dwaalspoor af, ook binnen de Roomse kerk. En wordt het lezen van de Bijbel gelukkig wel aanbevolen. Al wordt meer nadruk gelegd binnen de Roomse kerk op de evangelie. En er wordt ook altijd bij gezegd, lees die Bijbel wel in vertalingen met verklaringen die door de heilige kerk van Rome zijn goedgekeurd. En in tegenstelling tot die Roomse kerk heeft de kerk van de reformatie altijd de duidelijkheid van de Bijbel staande gehouden. In 1525 bestreed Luther Erasmus, die allerlei argumenten aanvoerde tegen de duidelijkheid van de schriften. En er is op aarde, zei Luther, geen duidelijker boek dan de schrift. En het moet voor alle christenen volkomen vaststaan, zo zei hij verder, dat de schrift een geestelijk licht is, dat veel helderder is dan de zon. Vooral in die dingen die op het heil van ons mensen betrekking hebben. De Westminster Confessie, die in 1664 een van de meest belangrijke belijdenisgeschriften werd van de Engelstalige kerken, van gereformeerde signatuur dan, brengt de duidelijkheid van de schriften als volgt onder woorden. Niet alles in de schrift is even duidelijk in zichzelf. Of even helder voor alle mensen. Maar toch wordt dat wat voor de zaligheid gekend, geloofd en nagekomen moet worden, zo duidelijk voorgesteld, zo duidelijk verklaard, dat niet alleen geleerde, maar ook onontwikkelde mensen, door het gebruik van de gewone middelen, daarvan voldoende kennis kunnen verstaan. En dat is nou precies wat we bedoelen met de duidelijkheid van de schrift. Wie de schrift opendoet, of die nou een geleerd mens is, of dat hij nou maar een heel gewoon mens is, die niet zoveel letters gegeten heeft, zoals we dat dan zeggen. Wie de schrift opendoet, die zal toch duidelijk verstaan wat de boodschap is die de Heere aan ons mensen wil geven. We hebben er geen, om zo te zeggen, verklaarders bij nodig om te ontdekken wat de betekenis is. Al zijn er sommige passages in de schrift niet altijd even eenvoudig. Dat zal ook duidelijk zijn. Een derde eigenschap waar we het vanmiddag over willen hebben is de volkomenheid van de schriften. En die wordt beleden in artikel 7. En wat verstaan we nou eigenlijk onder die volkomenheid van de schrift? Zij bevat de wil van God volkomen. Al wat mensen nodig hebben om te geloven en om behouden te worden, wordt volkomen in de schriften ons geleerd. Wij hebben gewoonweg helemaal niks meer nodig dan de schrift. En we moeten zelfs zeggen, alle menselijke leringen, geschriften staan onder de schrift. En zelfs ook alle concilies, alle kerkelijke vergaderingen, alles wat van mensen is, het staat toch uiteindelijk een trap lager dan de schrift. De schrift is wat dat betreft genoeg, volkomen. In bepaalde sekten kun je meemaken dat men zegt, je hebt de Bijbel, maar je moet ook nog wat naast hebben. De Jehovah getuigen die hebben dan hun eigen interpretaties en boeken bij de Bijbel. Datzelfde geldt van de Mormonen. Mormonen die vandaag de dag ook weer wat vaker in het nieuws komen, omdat die presidentskandidaat Mitt Romney een Mormoon is. Naast de Bijbel hebben ze andere heilige boeken. En de reden zou zijn dat er iets meer nodig is dan de Bijbel. Van ja, de Heere gaat verder en het werk van de Heilige Geest gaat ook verder. En daarom moeten er aanvullingen komen. Maar laat dit duidelijk zijn. Wat we nodig hebben om zalig te worden is genoeg in de Bijbel ons geopenbaard. We hebben niks meer nodig naast de schrift. Het is voldoende. We verwerpen ook alles, zoals hier staat, wat als gezaghebbend voor geloven en leven zich aandient, boven of naast de schriften. En een vierde eigenschap van de schrift, dat is haar noodzaak. Nou, daar hoef ik niet zo lang over te praten, want dat zal iedereen duidelijk zijn. Wij kunnen niet weten wat de wil van God is met betrekking tot ons heil, als we de schriften niet open doen. Als we om ons heen kijken, dan zien we in de natuur iets van de grootheid van onze God. Natuurlijk. Maar we kunnen nooit weten wie God voor ons is en voor ons wil zijn, als we de schriften niet open doen. Wij kunnen niet teren op het geloof van onze ouders. We kunnen niet staan op de schouders van onze voorouders en zeggen, wij geloven ongeveer hetzelfde. Het moet steeds weer persoonlijk voor ons opengaan. En dat gebeurt door de schriften. Het heil wordt door de schriften ons aangereikt. Persoonlijk voor ons open. Gelegd. Het woord van God. Tegenover alle geestdrijverij die er in de loop van de kerkgeschiedenis ook is geweest en vandaag de dag soms ook nog met handen te tasten is, tegenover alle geestdrijverij moeten we staande houden dat de schriften het licht zijn dat God ons gaf en dat we niet minder afhankelijk van de Bijbel worden, maar dat we steeds meer afhankelijk van de Bijbel worden. Hoe langer ik op de weg van God mag zijn, hoe afhankelijker ik word naar wat de Heere in zijn woord tot mij te zeggen heeft. Calvijn in zijn institutie zegt dat ergens op een bepaalde plaats zo. Hij zegt, Tot het woord, zeg ik, moet men komen, waar God ons uit zijn werken juist en naar het leven wordt beschreven. Tot het woord, naar het woord. We kunnen alleen maar zelf ontdekken wie God voor ons is als de Bijbel opengaat. Maar dan hebben we toch niets meer nodig. We hebben ook nodig de verlichting van de Heilige Geest. Toen vanmiddag Lucas 24 met elkaar lazen, toen is het u ook opgevallen dat toen de opgestaande Heer Jezus in gesprek was met zijn discipelen, dat hij op een gegeven moment de schriften voor hen opende. Het verstand werd voor hen geopend, het hart werd geopend en ze gingen de schriften verstaan. Dat hebben we ook nodig. Daarom wordt er ook elke keer als we samen zijn als gemeente, voordat we het woord gaan openen en gaan overdenken, gebeden om de beademing van de Heilige Geest. Dat is maar niet een riedeltje wat we dan afdraaien omdat we dat zo gewoon zijn. Dat is noodzakelijk. We kunnen niet zonder de Heilige Geest die ons verlichten moet, die al de drempels die bij ons zijn slechten moet, die al de dingen die het verstaan in de weg staan, wegnemen. We zijn van de Heilige Geest afhankelijk. Die brengt de schrift heel dicht aan mijn hart. En die brengt mijn hart heel dicht bij de schrift. Wat dat betreft wordt het ook prachtig verwoord in artikel 5, het laatste stuk. De Heilige Geest geeft getuigenis in ons hart dat de schriften van God zijn. De Heilige Geest die opent mijn hart en die laat mijn hart buigen onder het getuigenis van hetgeen God mij in zijn woord te kennen geeft. De Heilige Geest die heeft niet alleen maar de Bijbel gegeven. De Bijbel is ontstaan door de werking van de Geest in mensenharten. Dat is ons allen duidelijk. Daar zal ik vanmiddag ook verder niet over spreken. De Heilige Geest heeft ook de kanon gegeven. Dat betekent dat we de Bijbelboeken hebben zoals we ze hebben. Dat is ook van de Heilige Geest. In artikel 6 wordt er nog op gewezen. Er zijn ook wel een hele hoop religieuze boeken naast de Bijbel ontstaan. Noemen we dan apocryfe boeken. Maar de Heilige Geest heeft ons de kanonieke gegeven. De boeken zoals we die in de Bijbel hebben, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. De Heilige Geest heeft die geselecteerd en aan de kerk geschonken. En de Heilige Geest opent, zoals ik net al zei, ook het persoonlijke hart, zodat de schriften voor mij worden een licht voor op mijn pad en een lamp voor mijn voet, dat ik niet meer zonder dat woord kan en elke keer weer teruggrijp op dat woord. En dan ga ik ook merken dat dat woord ook werkelijk kracht doet in mijn leven. Niet alleen als het gaat om de grote dingen rondom het heil, maar ook als het gaat bijvoorbeeld om troost en bemoediging. Wat kun je soms ook moeite en zorg in je leven ervaren. En wat heb je dan ook bemoediging nodig? En dan doe je de schriften open en je leest daar bepaalde dingen. En dan gaat de Heilige Geest dat vastmaken aan je hart. Zodat je weer verder kunt. Zodat je als het ware weer boven je moeite uitgetild wordt. Ik kan weer verder. Want ik heb het zelf gelezen. Dat de Heere het aan mij belooft. De schriften. Bron van troost en kracht. Licht op mijn pad. En ik zal u zeggen, alles wat ernaast is, ach, sommige dingen zijn best wel mooi om te lezen. Sommige dingen kunnen je echt ook wel raken. Dat zal ik niet zeggen. Maar ik kan mijn geloof alleen gronden op, reguleren naar en bevestigen door dat wat de schriften mij aanreiken. Als de dingen die mij door God zelf worden gegeven. Bent u het ermee eens? Ben jij het ermee eens wat ik nou vanmiddag allemaal zeg over de schrift? Hele persoonlijke vraag. Hoe functioneert die Bijbel nou in je leven? Doe je hem ook elke dag open? Want het zal toch niet zo zijn dat we een hele hoop mooie dingen over die Bijbel zeggen, een hele hoop dierbare dingen over die Bijbel zeggen, en dat die alleen maar zondags een keertje open gaat en verder in ons dagelijkse leven dicht blijft. Dat zal toch niet zo zijn? He? Heb je een eigen Bijbel? Jij? En hoe is het in ons leven, gemeente? We hebben heel wat aan ons hoofd. Er is heel wat te doen. Ik weet het. Maar vergeet niet om de schriften open te doen. Om te leven bij het geopende woord van God. Die alleen wijzen ons de weg. Ook door de dingen van ons leven heen. Die wijzen onze weg naar de zaligheid. Die zijn werkelijk toch een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Laat het zo zijn dat het werkelijkheid is in ons leven. Wat we nu met elkaar gaan zingen. Heren, maak door uw geest in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Amen. Laten we samen danken en bidden. Nu we daar vanmiddag zo met elkaar bij stil mochten staan, wat in de artikelen 5 tot en met 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is verwoord, nu zijn we er met elkaar weer van onder de indruk, heren. Hoe groot het toch is dat u uw woord aan ons gegeven heeft. Dat we daarin een schat hebben ontvangen. Dat u daarin onze weg naar de zaligheid wijst. Dat u daarin ook troost biedt en uitzicht geeft. En dat u daarin ook ons de weg wijst die we door dit leven hebben te gaan. Heren, we hebben samen gezongen, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. En laat dat werkelijk het gebed mogen zijn van ons aller hart. Ook van dat van onze jonge mens. We bidden, heren, om uw zegen voor de week die voor ons ligt. We denken aan de rouwdragende familie, familie Doornenbal. Wil de familie bijzonder ondersteunen en troosten, heren, als dinsdag de begrafenis zal plaatsvinden van hun zuster en tante. En laat het licht van uw woord ook de duisternis van sterven en begraven worden mogen overschijnen. En zo ook werkelijk een troostend en een lichtend licht zijn. Heren, we bidden voor Remco en Joanne. Die komende vrijdag hopen ze trouwen met elkaar. En dat is een vreugde in hun leven. Ze hebben elkaar ontmoet en uit uw hand ontvangen. Zo mogen ze dat belijden. En we bidden, heren, of u deze jonge mensen ook niet alleen een vreugdevolle dag wilt geven met hun dierbaren, hun ouders en allen die hen lief en dierbaar zijn, maar ook of u hen een gezegend huwelijk wilt geven. We dragen ze van harte aan u op. Heren, we bidden u of u ons nabij wilt zijn in de week die voor ons ligt. Voor velen van ons zal het betekenen dat we weer geroepen zijn tot ons dagelijks werk. Geef onze kracht ervoor. Wees met onze jonge mensen als ze naar school gaan. Heren, wees met allen in het midden van ons die om wat voor reden dan ook niet meer aan het arbeidsproces deelnemen of kunnen deelnemen. We bidden, heren, om uw zegen over al het werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, wat de opbouw van de gemeente beoogt. Wil ons komende woensdag als gemeente bijeenbrengen. En niet alleen dat we formeel een dankdag houden, maar dat we met heel ons hart tot u mogen naderen. En dat we het werkelijk ook mogen belijden. Wij zijn geringer dan al die weldadigheid en dan al die trouw die de Heere ons heeft bewezen. Ja, zelfs in tijden van crisis. Heren, we danken u dat we zo vandaag ook weer in uw huis bijeen mochten zijn. Wilt u ons ook alles vergeven wat niet was naar uw wil? En zie ons aan alleen in hem, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 150, het eerste en het derde vers, de slotzang nadat we gecollecteerd hebben. De slotzang, Psalm 150, vers 1 en vers 3. in vrede met u dragen de zegen van de Heere die in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.